In de week waarin ik deze podcast inspreek, is een bepaald tv-programma erg onder de aandacht. Het programma Gewoon Bloot. Vijf volwassenen die open en bloot voor de camera zitten, vragen op zich afgevuurd krijgen waar kinderen dan naar moeten kijken. Kinderen die zo kunnen wennen aan bloot en die dan zouden moeten zien wat gewoon bloot is. En de gedachte is, bloot, daar kan wel van alles misgaan, maar op zich is bloot niks om je voor te schamen. Nou, de Bijbel zegt ook, naakt, daar hoef je je niet voor te schamen. Tenminste, in het paradijs, voor de zondeval. En in het huwelijk. Dan geldt inderdaad, bloot is niet iets om je voor te schamen. Zo lezen we dat in de tekst. Uit Genesis 2, vers 25. Ik zal u dit gedeelte voorlezen. Genesis 2, vers 25. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Naakt was voor hen niet iets om je voor te schamen. En naakt is niet iets om je voor te schamen in het huwelijk. Dat moet ons wel opvallen als wij letten op de plaats waar deze tekst staat. Na vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. De kerntekst voor het huwelijk. De tekst die in het Nieuwe Testament ook meerdere keren terugkomt. De tekst die aangeeft hoe het huwelijk er eigenlijk uitziet. Wat het idee is. Het wezen van het huwelijk. En dan, direct na die kerntekst, volgt er nog één tekst. Voordat het dan gaat over de zondeval. Nog één tekst voor ons die nieuwsgierig zijn. Hoe zag dat huwelijk in het paradijs er eigenlijk uit? Hoe gingen Adam en Eva met elkaar om? Nou, er staat bijzonder weinig over, maar dus wel dit. Zij waren allebei naakt en zij schaamden zich niet. Blijkbaar is dat iets heel belangrijks. Dat komt ook naar voren in het volgende hoofdstuk. Na de zondeval, dan is juist dat punt van de naaktheid een groot probleem geworden. Drie keer komt het terug dat zij een probleem krijgen met hun naaktheid. In vers 7, toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. In vers 10, dan zegt Adam het opnieuw, ik vreesde, want ik ben naakt. En in vers 11, wie heeft u te kennen gegeven dat geen naakt zijt? Het woord van God. En dan later zien we dat God juist ook aan dit probleem iets gaat doen. Vers 21, de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Over dat laatste zal nog een aparte podcast zijn, over een heel aantal afleveringen. En dus de vraag naar kleding, het nut van kleding, de functie, de betekenis, de manier, de praktijk, daar gaat het nu niet over. Maar het valt dus wel op dat God in dat probleem van de naaktheid gaat voorzien. In hoofdstuk 3 blijkt er met de naaktheid, met bloot, een serieus probleem gekomen te zijn. In hoofdstuk 2 is het geen probleem, maar wel dus iets belangrijks. Als wij dit zo vaak terug zien komen, dan geeft dat ons het gevoel, er is eigenlijk meer aan de hand dan alleen een praktische zaak. Dan alleen een ethische zaak. Dat is er ook. Een ethische zaak, dat wil zeggen goed en kwaad. Wij moeten over seksualiteit, over het lichaam, over bloot denken in termen van wat is goed, wat is niet goed, wat is wijs, wat is niet wijs, wat past bij God. Nou, in de Bijbel komt het natuurlijk ook zo terug. Maar hier gaat het om meer dan alleen de vraag hoe moeten we er nu praktisch mee omgaan. Het zegt iets, het heeft een symbolische waarde. De naaktheid van Adam en Eva wijst op hun onschuld. Zij kunnen elkaar open en bloot zien zonder zich te schamen, omdat er niks is om zich voor te schamen. En we moeten zeggen, dat is natuurlijk wat zo enorm verandert. Iets waar we wat van zien bijvoorbeeld in Hebreeën 4. Alles ligt naakt en geopend voor degene met wie wij te doen hebben. Tegenover God zijn wij naakt, staat daar, maar dan moeten wij ons wel schamen. Tegenover God geldt geen bedekking, maar dat is juist een deel van ons probleem. En dat probleem gaan Adam en Eva dan ook ervaren als ze gezondigd hebben. Maar als er nu staat, ze waren naakt en ze schaamden zich niet, dan betekent dat, ze hebben geen schaamte nodig. Er is geen enkele vorm van schaamte geweest voor de zondeval. Omdat ze in alles onschuldig waren. Ze konden met zuivere blikken, liefdevolle blikken, zorgzame blikken, naar elkaar kijken. En ook als er meer mensen gekomen zijn, naar andere mensen. Dat zij naakt waren, dat wijst dus op onschuld tegenover God in de eerste plaats, want ze duiken weg voor God, zien we in hoofdstuk 3. Maar ook onschuld tegenover elkaar. We komen er zo meteen nog wat op terug. Als nu hier staat, zij schaamden zich niet, dan is dat iets wat voor de schrijver van het boek opvallend is. Dan wil de Heer ons daarmee iets leren. Toen was er geen schaamte, nu is die er wel. Nou, we zouden zeggen, dat is dan wel voorbij. Tegenwoordig is er ook geen schaamte meer. Wij leven in een cultuur die wel steeds schaamtelozer wordt. Dat zien we bijvoorbeeld aan het programma Gewoon Bloot. Het feit dat het gewoon moet zijn om kinderen dat te laten zien, dat alleen al zegt heel veel. Maar de redenering zegt nog meer. De redenering is deze. Kinderen zien zoveel bloot. Overal worden ze geconfronteerd met bloot. In reclame, in films, in clips. En heel veel van dat bloot is gefotoshopt. Of het zijn bepaalde modellen die er extra strak en slank enzovoorts uitzien. Dan krijgen kinderen een verkeerd beeld van bloot en daardoor moeten ze heel gewone doorsnee mensen zien die bloot zijn. Dus de redenering is, ze zien zoveel bloot, dat moeten we corrigeren met nog een beetje bloot, met een beetje gewoon bloot. Vreemd is dat. Alsof op een gegeven moment een samenleving zegt, er wordt zoveel ingebroken, kinderen zouden nog het idee kunnen krijgen dat het gewoon is om een raam kapot te slaan. Ze moeten gaan leren om in te breken zonder iets stuk te maken. Als je toch zegt, er wordt zoveel ingebroken, is er maar één route, dan moet er minder ingebroken worden. Als je zegt, kinderen worden zoveel blootgesteld aan bloot, en dat is iets wat ze een verkeerd beeld geeft, dan moet je niet denken dat je het met een paar gewone mensen recht zet. Dan zou je moeten zeggen, het kan toch niet dat ze zoveel bloot te zien krijgen. Maar blijkbaar is die gedachte er niet meer. Nee, het is nu eenmaal zo. Het hoort er helemaal bij. En vandaar dat ik zei, wij leven nu in een tijd dat er geen schaamte meer is. Is dat gewoon? Nou, ik neem aan dat we allemaal aanvoelen, dat is niet gewoon. Vanuit Bijbelse principes is het niet gewoon dat bloot overal is. Is het gewoon dat bloot ergens is? Dat je bijvoorbeeld zegt, op het strand. Daar, nou ja, helemaal bloot is ook wat, maar daar is dat nu eenmaal een omgeving, daar past dat wel. Nou, u begrijpt, dat kan toch ook niet, als het op de ene plek niet goed is, dan op de andere ook niet. Is het dan misschien goed dat je in het gezin elkaar bloot ziet? Toen ik op de middelbare school zat, las ik in het boek van verzorging, het vak verzorging, een zin ongeveer als volgt. Gelukkig hebben jongeren van tegenwoordig ook wel mensen bloot gezien. Zij zien hun ouders bloot en dat is heel gewoon. Dus het is niet meer vreemd om mensen bloot te zien, want ze zien hun vader of hun moeder onder de douche of zo. Ik vond dat toen een heel vreemde gedachte. Ik herkende dat niet. En ik wil dat niet herkennen ook. Het lijkt mij geen Bijbelse gedachte. Een paar hoofdstukken later komen we Noach tegen na de zondvloed. En dan ligt hij naakt in zijn tent. En degene die hem dan ziet is Cham. Hij lacht zijn vader uit. Dan komen Sem en Jafet. En die willen hun vader niet eens bloot zien. Ze houden een kleed voor hun gezicht en zonder hun vader te zien bedekken zij hem. Het is niet gewoon om mensen bloot te zien. Dus niet in de maatschappij, niet in het gezin, dan zeker ook niet in de kerk. Er zijn ook christenen geweest in de tijd van de reformatie die dachten, nou wij zijn weer, nou, wij leven met God, wij wandelen met God, we zijn als het ware in het paradijs bij ons in de kerk. Wij kunnen weer bloot zijn in voorbereiding op de hemel. Nou, dat is ook een gedachte die totaal niet in de lijn van de Bijbel is. Toch is er één plek waarvan de Heere zegt, daar kunnen mensen elkaar bloot zien. Daar mogen mensen zich aan elkaar blootgeven. Dat is het huwelijk. Deze tekst, zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, die gold in het paradijs. Maar die geldt nog steeds in het huwelijk. Daarom is het zo opmerkelijk dat hij juist na vers 24 staat. Daarom zal de man, iedere man zeg maar, alle eeuwen door, zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. Ze zullen tot één vlees zijn en zij kunnen ook onderling naakt zijn. En dan mag ook gelden, zij schamen zich niet. De man en de vrouw schamen zich niet voor elkaar als zij elkaar bloot zien. Waarom? Nou, juist vanwege dat 24e vers. Daar staat, zij zullen tot één vlees zijn. Zij zullen tot één lichaam zijn. Zeg maar, het lichaam van de man is van de vrouw. En het lichaam van de vrouw is van de man. Vandaar dat zij ook hun lichaam totaal kunnen zien. En dat zij zich voor elkaars lichaam, voor hun eigen lichaam naar elkaar toe, niet hoeven te schamen. Als zij het lichaam van de ander zien, dan is het als het ware alsof ze hun eigen lichaam zien. Dat is wat past bij de eenheid die God wil geven in het huwelijk. Daar gaat natuurlijk wel een heleboel mis. Er is ook heel veel seksueel onbegrip, seksuele misvorming, ja zelfs seksueel misbruik in het huwelijk. Er zijn mannen of vrouwen die bang zijn voor de ander. Dat is erg. Als dat bij u, bij jou zo is, je bent getrouwd en toch ben je een vreemde voor elkaar, ja op een bepaalde manier ben je vijandig voor elkaar, wat een reden om ermee te stoppen, om te buigen, om te belijden, Heere, dat wat hier staat, zoals u het bedoeld hebt, dat zien we nou helemaal niet terug. Of als je slachtoffer bent, als je misbruikt wordt in het huwelijk, dan is het zo goed om daarbij hulp te zoeken. Om te zeggen, ik voel me nou helemaal niet veilig. Ik voel me zo bang soms tegenover mijn man of vrouw. Maar aan de andere kant, wat een voorrecht. Als je je veilig mag voelen. En als je steeds veiliger mag voelen. Als het huwelijk de plaats mag zijn waar je naar elkaar toe groeit, met elkaar vertrouwd raakt, dan is ook dat naakt zijn iets kostbaars. Waarom? Omdat je daarmee jezelf blootgeeft. En als je jezelf blootgeeft, dan ben je kwetsbaar. En dan zeg je als het ware tegen de ander, ik vertrouw je zo. Ik ben niet bang voor je blik. Ik ben niet bang voor je beoordeling. Ik ben niet bang dat je mij afkeurt. Dat is dan dus wel belangrijk dat dat ook zo is. Hè? Dat je elkaar niet afkeurt. En daarom, het kan soms zo zijn dat er geen sprake is van zeg maar, seksueel geweld in het huwelijk. Maar toch van seksuele verwaarlozing. Misschien wel juist doordat er ook een ander seksueel probleem is. Ik heb wel gehoord van mannen, maar ook wel vrouwen, die een pornofilm kijken voordat ze onderling gemeenschap hebben. Vanuit de gedachte, dan kom je in de stemming. Nou, dat is een vreselijke praktijk. Daar maak je huwelijk mee kapot. want altijd zal het beeld van die andere vrouw op je netvlies branden. Dat is trouwens met elke vorm van het volgen, het bekijken van porno of van andere seksueel getinte afbeeldingen. En je eigen vrouw, die kan maar zo de mindere zijn als het gaat om strakheid, wat dan ook. En dan kan zij zich afgekeurd voelen. Een extra reden om met dergelijke verslavingen en misvormingen te stoppen. Juist ook dus vanuit die gedachte, de Heer heeft ons aan elkaar gegeven, wat moeten wij zuinig zijn op elkaar. Elkaar zien zoals God het bedoeld heeft. Niet als lustobject, maar als naaste, als de meest nabije naaste. Als degene voor wie je zorgt zoals voor je eigen lichaam. Waarvan Paulus later zegt, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en onderhoudt het. Dus als je in het huwelijk je blootgeeft, dan doe je daarmee een appel op de ander, zorg voor mij. Wees zuinig op mij. Lichamelijk, emotioneel, geestelijk. Wees zuinig op mij. Ook in die zin, bescherm mij tegen anderen. Bescherm mij tegen verkeerde blikken van anderen. Alleen in het huwelijk geef je aan elkaar. Dat is een van de doelen van kleding. Later zegt Abimelech tegen Abraham, of tegen Sarah eigenlijk, Abraham moet voor u een deksel zijn voor de ogen. Abraham moet u beschermen tegen verkeerde blikken. Wees zuinig op je man, wees zuinig op je vrouw, ook naar buiten toe. Maar zeker ook onderling. Lichamelijk en geestelijk, emotioneel. Want wat in het paradijs gold, dat geldt ook in het huwelijk. Elkaar naakt kunnen zien, staat ergens symbool voor. Het staat symbool voor een openheid die je naar elkaar toe hebt, omdat je niet wilt schamen voor de ander. Omdat je geen geheimen wilt hebben voor de ander. Omdat je jezelf kwetsbaar durft opstellen. Met je eigen gebreken, met je vragen, met je worstelingen, met je zonden. Kijk, en dan voelen we gelijk dat er hier een spanningsveld ligt. Adam en zijn vrouw hoeven zich voor elkaar helemaal niet te schamen. Maar een man en vrouw na de zondeval moeten zich voor elkaar altijd schamen. Ze hebben zoveel verkeerde gedachten op allerlei terreinen. En dat bedoel ik niet alleen op vlak van het zevende gebod. Er is zoveel waardoor je soms niet kwetsbaar durft zijn. Maar als je dan ook vanuit de Bijbel hoort dat een man en vrouw tot één vlees zijn, dan is dat een herinnering daaraan. Wij mogen ons aan elkaar geven. Ja, wij moeten ons aan elkaar geven. Wij moeten durven doorvragen. We moeten durven, onze nood neer te leggen. Onze worstelingen. Maar ook om die te ontvangen. Ook onze struikelingen. En dat is nog wel het moeilijkste, hè? Als je moet zeggen, nou, ik ben echt de mist ingegaan op dit, op dat terrein. En dan toch gaan spreken. Ik hoop dat u daar iets van mag leren. Als jij je voorbereidt op het huwelijk, dat je daar nu al mee gaat oefenen. Dus niet met die lichamelijke openheid, maar wel met die geestelijke openheid. Kwetsbaarheid. Weet je waar je dat nou het beste leert? Tegenover God. Als je erachter komt dat je tegenover God je moet schamen en toch je bloot mag geven. Toch alles mag neerleggen wat in je hart ligt. Dan ga je het ook daarvan uit leren naar elkaar toe. En dan nog één ding. Ik zei net, ik kom nog terug op dat naakt van wederdopers in de tijd van de reformatie. In de 16e eeuw waren dus mensen die zeiden, ja, wij zijn heilig. Wij bereiden ons voor op het nieuwe Jeruzalem, dus wij hoeven geen kleding meer aan. Net zoals Adam en Eva, zij schaamden zich niet, wij schamen ons ook niet. Hadden ze daar een goede reden voor? Nou, als u de Bijbel leest, dan ziet u, in de hemel is geen naakt. Lees Openbaring er maar op na. De gelovigen, de gezaligden in de hemel, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zijn niet naakt. Nee, zij wandelen in witte klederen. Witte klederen van onschuld. Ja, de onschuld komt terug. Een volkomen onschuld. Maar het is niet meer de onschuld van het paradijs. Het is de onschuld van de eeuwige heerlijkheid. Wat is nou het verschil? Dat naakt was vanuit de schepping. Toen waren ze nog zonder zonde. Ze konden nog zondigen. Maar die witte kleding is vanuit de herschepping, vanuit de verlossing. Er is iets gebeurd. De nieuwe hemel en de aarde is weer een paradijs, maar toch een ander paradijs. Het is het paradijs waar verlosten komen. Mensen die de zonde wel gehad hebben, maar die van hun zonde bevrijd zijn. En dat is nou waar die witte kleding aan herinnert. Ze mogen volkomen onschuldig zijn. En eigenlijk nog onschuldiger, want ze mogen weten, dit raken we nooit meer kwijt. Die naaktheid van het paradijs raakten we kwijt. Maar die witte klederen zijn voor eeuwig. Door Christus gekocht. En door hem beschermd. Maar het heeft wel heel wat gekost. Wij zijn alleen onschuldig door het bloed van het lam. En zo staat dat in Openbaring. Hè? Ze hebben hun klederen gewassen. Ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed van het lam. Onschuld is er niet buiten Christus om. Wij zijn alleen onschuldig voor God als onze gewetens gereinigd mogen zijn door het bloed van Christus. En zo zullen er straks velen rein mogen zijn als een reine maagd voor Christus. En juist daarom niet meer naakt, maar bekleed. Bekleed met zijn gerechtigheid als een voortdurende herinnering. Gij hebt ons goden gekocht. Als een voortdurende herinnering. Wij hadden alle reden om ons te schamen. We hebben geen reden meer om ons te schamen. Omdat u voor ons hebt betaald. Omdat u voor ons instaat. En zo zal de bruid zich voor eeuwig aan Christus geven. Zonder enig geheim. Zonder enige terughoudendheid.